Welkom bij de podcast Een Bundel Licht. En vandaag heb ik hier aan tafel Geert Kimpen. Welkom Geert.
Dankjewel. Een hele grote eer om hier volgens mij als eerste gast van jouw nieuwe podcast aanwezig te mogen zijn.
Jazeker, je bent inderdaad de eerste. En eigenlijk is het wel leuk om te vertellen, want wij hadden onze afspraak eigenlijk al zo'n 10 jaar geleden staan.
Als het geen 100 jaar geleden is.
Ja, zoiets. En ja, toen was ik er eigenlijk zelf nog niet helemaal klaar voor. Om elkaar daarin te ontmoeten en ja, voor een bundel licht daar. Ja,
dus je hebt je 10 jaar voorbereid op dit gesprek.
Nou, zo zou je het eigenlijk al kunnen zien. ja, dat is wel mooi. En ja, Geert, de reden waarom ik je destijds vroeg was omdat ik wat boeken van je had gelezen. En ik voelde me daar heel erg door geraakt. Door de diepte, door... Ja, ergens ook iets van waarheidsvinding wat ik dacht te lezen of dacht te voelen of dacht te ervaren. En dat vond ik zo mooi. En waarom mij dat zo raakt is omdat ik van jongs af aan ook altijd zo met waarheidsvinding bezig ben. En ik weet nog dat ik als kind in de bibliotheek stond en het liefste naar de romans liep. En eigenlijk ergens ook een drang voelde om naar informatieboeken te gaan, maar dacht ja, maar... Is het wel waar wat er in die boeken staat? Dus dat daar een soort van twijfel was van hoe zit dat nou? En wat is nou echt en wat is nou niet echt?
Mooi, heel mooi.
Ja.
Ja, dat is inderdaad zo dat ik was een roman op een andere manier de waarheid, die bestaat natuurlijk niet, maar een waarheid vertelt die dat doorvoelder is, omdat het over mensen gaat. Je leeft mee met die mensen, je identificeert je daarmee. Je voelt wat die mensen voelen in het boek. Ja. En dat komt dan dikwijls toch dieper binnen dan dat alleen het hoofd aangesproken wordt bij een non-fictieboek inderdaad.
Weer heel anders is, hè?
Ja.
Ja, plus bij een informatieboek of een non-fictieboek, dan wordt het vaak ook gebracht als een waarheid. Terwijl in een roman blijven die perspectieven, dan gaat het over een soort meervoudig perspectief of zo. En dan is het ook heel geaccepteerd dat het vanuit een bepaalde kant wordt bekeken. Dus dat vind ik zelf ook altijd echt heel mooi om daar op die manier naar te kijken en daar ja, in te ervaren hoe het raakt.
Ja, mooi. Ja, bij een roman technisch gezien drijft op conflict. Dus wat iemand wil, dan moet iemand anders iets anders in willen. En dan gaat het verhaal tot leven komen. Yeah. Dus die tegenstelling, die heb je daardoor al. Yeah. En als schrijver moet je in beide standpunten, of in meerdere nog, verplaatsen.
Yeah.
En dat geeft inderdaad in die zin een bredere kijk op de werkelijkheid dan dat je vanuit één bril probeert te verkondigen hoe het leven in elkaar zit.
In elkaar zit, ja. Ja. En jij bent schrijver en je bent uitgever. En volgens mij kom je uit de theaterwereld van origine. Maar misschien heb je nog wel heel veel andere dingen gedaan. Wil je daar iets over vertellen?
Ja, dat wil ik zeker. Oorspronkelijk werkte ik voor de radio en televisie in België. Maar mijn grote liefde was toen theater. Dus toen ben ik... naar Amsterdam verhuisd om een opleiding te volgen tot regisseur. Heb ik een aantal jaren een eigen theatergezelschap in Amsterdam gehad. Maar eigenlijk wilde ik wel altijd schrijver worden, maar ik dacht, ik ben hier nog te jong voor en ik heb nog te weinig te vertellen. Dus als ik groot en sterk ben, dan ga ik daarmee beginnen. En vanaf mijn 40ste heb ik dat inderdaad gedaan, ben ik schrijver geworden.
Ja. Hoe was die overstap?
Die was heel spannend, omdat zeker met een eerste boek zit er niemand op je te wachten.
Dat denk je,
op dat moment is dat natuurlijk ook zo. Want ja, is niemand
die kent jou.
Die me gevraagd heeft om dat te doen. En er verschijnen gewoon elke dag in dit taalgebied 300 boeken.
Ja.
Dus daar ga je mee in competitie eigenlijk.
Dat is best veel eigenlijk. Hè,
dat is enorm, ja.
Ja.
Dus dat is een enorm risico. Ik had al mijn opdrachtgevers in het theater afgebeld. Ik had een aantal opdrachten staan van regieopdrachten die ik zou gaan doen.
Yeah.
En ik zei, sorry, ik moet een boek schrijven. De kabbalist. Wat? De kapitalist? Vroegen ze. Ze dachten dat ik gek geworden was. Maar ik wist dat ik het moest doen. En ik wist toen nog niet dat het veel langer zou duren dan dat ik dacht dat zoiets zou duren.
Yeah.
Dus ik ben er toen goede 14 maanden fulltime mee bezig geweest. En de bodem van mijn spaarrekening die kwam in zicht. Oh. En ja, ik had geen uitgever, dus dat is eventjes Russische roulette spelen dan op dat moment. Ja.
Yeah. Ja. Wauw. Dat lijkt me ook wel een soort levensveranderend om op die manier al je opdrachtgevers nee te verkopen en dan vervolgens te gaan schrijven omdat je voelt dat je moet gaan schrijven. Dus wat er dan, ja, wat heeft jou geleid? Heb je daar een idee van? Is er iets wat jou daarin, ja, gestuurd of geleid heeft?
Ja, het is sowieso wel een beetje een magisch verhaal hoe dat ontstaan is. Uh-huh. Je bent aan mijn knoppen aan het draaien, zie ik.
Kan ik je beter zien.
Oh, joh. Oké.
Sorry.
Ik had de drang om überhaupt te gaan schrijven, maar ik had altijd iets van, ja, wat moet ik gaan schrijven? Er bestaan al zoveel prachtige boeken in de wereld. Wat zou ik daar in godsnaam aan kunnen toevoegen? En toen zei mijn ex-vrouw tegen mij van, ja, wat een onzin dat jij niet weet waarover je zou moeten schrijven wanneer we hier vrienden op bezoek hebben s'avonds. Dan ben je tot een gat in de nacht met hen aan het discussiëren over het leven, wat de zin is van het leven, waarom we hier zijn, of God bestaat. Al dat soort grote vraagstukken. Ja, ga nu eens in plaats van daar vragen over te stellen, antwoorden zoeken en dan heb je je boek. Dus ik gehoorzaamde en ik ging achter mijn computer zitten en ik schreef een soort van woedende brief aan God, waarin ik zei van, God, nu is het afgelopen, ik wil antwoorden krijgen, ik wil weten hoe het leven in elkaar zit, ik wil weten waarom we hier zijn, ik wil weten of er leven na de dood is. Op al die grote vragen wil ik antwoorden krijgen en als je me die geeft, dan beloof ik je dat ik daar een boek over zal schrijven en dan zal ik dat tot en met de podcast van Irani Otti gaan verkondigen wat ik ontdekt heb.
Ja.
En de volgende ochtend kreeg ik antwoord van God.
Wow.
In de vorm van een mailtje van een Kabbalah-leraar in Amsterdam, die ik niet kende, maar die mij uitnodigde om bij hem Kabbalah-les te komen volgen. En toen dacht ik, ja, ik zou wel gek zijn als ik zo'n schreeuw naar God doe en ik krijg zo'n uitnodiging om daar niet op in te gaan. Dus toen ben ik die lessen gaan volgen met een groep Joden. Ik was de enige niet-Jood in dat gezelschap. En na een aantal maanden zei die man plomp verloren in de les van, er zit hier in de klas iemand die een boek zou moeten schrijven over twee kabbalisten uit de 16e eeuw. Ik weet alleen niet of dat die persoon voldoende lef zou hebben om die taak op zich te nemen en de verantwoordelijkheid die erbij komt om dat te doen. Maar als die dat zou durven, dan weet ik dat dat boek een enorm succes zal worden en in vele talen zal vertaald worden, verfilmd zal worden. Maar ik weet niet of die dat zal durven. Dus mijn hart ging als een gek tekeer. Ik dacht, bedoelt hij mij? Dus ik ging naar de les naar hem toe en ik vroeg, oh, Rabbi, u zei dat er iemand zo'n boek zou moeten schrijven. Bedoelde u mij misschien? Hij antwoordde niet. Hij had zo'n raadslachtige rabbi-glimlach om zijn lippen. En dan ging hij in zijn boektas graaien. Dus ik dacht, ja, het zal wel niet. Maar twee dagen later lag er een brief op de deurmat met 10 vouwtjes papier. Met zijn aantekeningen over die twee kabbalisten. En ik las die aantekeningen. En ja, toen wist ik van, dit is het. Dit verhaal moet ik gaan vertellen. En toen heb ik inderdaad alles opgegeven om dat te gaan doen.
Wat een ontzettend bijzonder verhaal. Echt, ik zit met kippenvel hier. Dat is echt mooi.
Ja, dat voelde als onoverkomelijk of onvermijdelijk dat ik dat moest doen. Dus in die zin, achteraf bekeken, is het eigenlijk ook geen lef om al je bruggen op te branden. Want ik voelde al langer dat ik in een leven zat dat eigenlijk niet meer bij me paste. Dat theater heb ik een aantal jaren met heel veel passie gedaan, maar dat was een wereld een jas die niet meer paste. Al die hysterische actrices die zich druk maakten over hun haar en hun make-up en welke jurk ze aan moesten. Ik dacht op den duur, het zal me echt worst wezen wat je aantrekt. Dus had ik dat voor de veiligheid gekozen, in dat theater gebleven, ja, dan was ik gewoon doodongelukkig geworden. Had ik mijn ziel vermoord.
Ja.
En door dit aan te gaan, kwam mijn ziel weer tot leven.
Ja, dus dat is een roep van je ziel.
Ja.
Zo zou je het kunnen zeggen.
Ja.
Ja, en de wereld waar je uit vandaan komt, zeg maar, de theaterwereld was in ieder geval op dat moment veel meer eentje van het materialisme misschien. Wat platter, of is dat te plat om te zeggen?
Nou ja, theater is natuurlijk altijd ook een gezamskunstwerk, ja, dat je met een groep mensen maakt, met de schrijver van het toneelstuk, de regisseur, de acteurs, de lichtontwerper, de decorontwerper. En bij ieder iemand met wie je samenwerkt moet je toch een soort compromis sluiten. Het is nooit 100% wat je in je hoofd hebt, wat het gaat worden. Plus, vaak is het ook vanuit een opdracht dat je iets bepaald moet maken, terwijl je zelf misschien iets anders veel liever wil maken.
Yeah.
En dat ging gewoon op den duur vreken. En ik dacht van, ik moet mijn verhaal vertellen en rücksichtloos en zonder compromissen. En ik kon dat compromissen sluiten eigenlijk niet meer aan, zowel met de mensen met wie ik werkte, met de opdrachtgevers, als met mijn eigen ziel. Eigenlijk de belangrijkste compromis die ik maakte, dat ik opdrachten deed inderdaad, om ook uiteraard geld te verdienen. En dat ik dacht van, dit klopt gewoon niet meer.
Nee, nee. Mooi. En ook mooi dat je daar dan ook echt antwoord op kan geven door daarin je pad te volgen. Of in ieder geval de roep te volgen die er is.
Ja, dat maakte het makkelijker. En de aanleiding was eigenlijk ook de geboorte van mijn dochter, Zonneke. Toen ik haar op kerstnacht is zij geboren.
Wat een bijzondere dag,
ja,
ook.
In mijn armen hield voor het eerst als vader en in haar oogjes keek. Toen dacht ik van, wauw, wat een eer en een verantwoordelijkheid dat ik dit meisje mag gaan helpen om haar stem te vinden en te helpen ontdekken waarvoor zij hier op deze planeet gekomen is. Maar toen realiseerde ik me op hetzelfde moment van, help, ik doe dat zelf eigenlijk niet meer waarvoor ik op deze planeet gekomen ben. Ik ben zelf me ontzettend aan het verloochenen eigenlijk. Dus als ik, wanneer ze 19 is, wat ze inmiddels is, ga zeggen van, Zonneke, je moet je hart volgen, je moet je eigen legende leven, dan gaat zij tegen mij zeggen van, ja, jij dan, pa, jij zit elke dag naar dat theater met uitgedofte ogen te rijden. Je zakt s'avonds neer als een uitgezakte zak aardappelen. Dus waarom zou ik mijn hart gaan volgen?
Ja.
Dus toen dacht ik van, als ik haar dat ooit wil meegeven, dan zal ik het nu moeten voorleven.
Voorleven, mooi.
Ja.
Ja. Hey, en wat zijn voor jou nog meer belangrijke keerpunten in jouw leven geweest? Of hele belangrijke momenten die je zou willen delen?
Dat zijn er best veel, denk ik. Een ander keerpunt is mijn echtscheiding bijvoorbeeld geweest. Dat is voor mij heel ingrijpend geweest. Omdat samen met mijn ex-vrouw en mijn dochter, ja, waren wij een soort van drie-eenheid die ook alles samen ondernamen. De reizen, de lezingen, alles deden we eigenlijk met elkaar.
Met elkaar.
Dus toen dat uit elkaar viel, was dat behoorlijk zuur. En alsof ik zelf ook uit elkaar viel, want je wordt een soort van symbiose.
Yeah.
Tegelijkertijd leerde ik wel heel snel Michelle kennen, mijn zielsverwante. Wat ook heel ingrijpend was, omdat ik er op dat moment ook niet ten volle kon zijn voor haar. Ik zat nog in heel die rouwfase van,
yeah,
een afscheid nemen van een lange periode.
Yeah.
En zij was stapelverliefd en dan, ja, haar hart stond wagenwijd open, terwijl ik verscheurd was tussen,
yeah,
die twee werelden. Dus dat was best heftig en vormend. En nu terugwerkend heel goed, maar op dat moment zelf natuurlijk niet.
Nee, nee. Is jouw boek, want ik vertelde je net in ons voorgesprek al dat ik het meisje dat aan de oever verscheen. Is dat dus ook voor een groot deel autobiografisch? Of een stukje? Of de inspiratie? Hoe? Ik hoor hier een soort parallel eigenlijk ook. De wachtende vrouw, die, ja, de ware liefde, de zielsverwant.
Ja, dat is zeker autobiografisch. Sterker nog. Oorspronkelijk was het meisje dat aan de oever verscheen een kort verhaal.
Yeah.
Dat ik een jaar daarvoor had geschreven, toen ik dus eigenlijk nog getrouwd was. Was voor een tijdschrift die me gevraagd had om een vrouw te schrijven. En dat ging dus over een jonge man die in de knoop zat met zichzelf, met zijn leven, met zijn seksualiteit, met de levensvragen. En die gehoord had over een tempel van het oosten waar mannen echt man zouden worden en antwoorden zouden krijgen op alle vragen. En die op pad gaat naar die tempel, maar wanneer hij nog maar net onderweg is, komt hij een meisje tegen bij het strand dat daar zit te mediteren. En die kijkt hem aan en die zegt van, jij bent mijn zielsverwant. Ik zit hier al een jaar te wachten en ik wist dat jij zou langskomen. En eindelijk heb ik jou gevonden. Ja. Die jongen die is helemaal in de war, die zegt van, wel, mijn zielsverwant, dat kan helemaal niet. Ik moet nog de wereld in, ik moet nog van alles ontdekken. Dat kan niet dat dat zo makkelijk gaat. En zij zegt van, ja, dat weet ik, jij bent een man. En mannen die willen heel graag zoeken. En ja, vrouwen die kunnen veel makkelijker vinden. Maar maakt niet uit, ik heb jou in de ogen gezien. En we zullen wel zien of dat ooit, dat we bij elkaar komen. Of dat, we, dat dit alles was wat ons ooit gebracht heeft. Nu diezelfde dag dat ik dat verhaal schreef, bleek Michelle, die ik natuurlijk nog niet kende toen, een visioen in haar meditatie gehad te hebben, waarin dat er plotseling een kleine blonde Belg opdook, letterlijk, die tegen haar zei, ik ben jouw zielsverwant en ik kom er aan, wacht nog 1 jaar en dan ben ik er. Michelle die had dit van, wat, een zielsverwant? Ik heb al lang mijn zielsverwant ontmoet. Die relatie was wel uitgegaan, maar ze had iets van, ja, dat heb ik gehad. Dus, yeah. Maar ze dacht van, oké, we zien wel wat er gebeurt. Mm-hmm. Precies 1 jaar later, toen Christine, mijn ex-vrouw, inmiddels had aangegeven dat ze van mij wilde scheiden, toen bracht Michelle een boek uit, Godin op hoge hakken. En op dat boek had een vriendin op Facebook bij haar gereageerd van, goh, ik heb je boek gelezen, en prachtig wat je allemaal schrijft, ook over tempelpriesteressen en zo. Maar heb je wel eens de boeken van Geert Kimpen gelezen? Want die schrijft ook heel veel over tempelpriesteressen. En ik was daarin getagd, dus ik ging kijken en toen ging ik naar haar profiel. En ik zei, ja, ik zou wel gek zijn als ik haar geen vriendschapsverzoek stuur. En dus precies 1 jaar nadat ik dat verhaal schreef en Michelle dat visioen had, werden we op Facebook geconnect aan elkaar.
Wow.
En begon ons gesprek.
Jeetje, wat mooi. Wat mooi. En we hebben het ook over zoeken en over vinden. Dus dat ik ga deze maand zoeken. Ik ben geadopteerd.
Ja?
Ik kom uit Bangladesh.
Okay.
Dus daarom raakte dat verhaal ook zo. Omdat die Indiase roots er zo door verweven zijn. Dus ik vond dat ook weer zo bijzonder dat ik helemaal niet vooropgezet dat boek ben gaan lezen op een gegeven moment en gaan luisteren. En dat het dan weer helemaal past in mijn eigen reis die ik nu maak. Dus,
wat mooi.
Ja, 26 december vliegen we. En
dat
we komen.
Verjaardag van mijn dochter ga je weg.
Oh, fantastisch. Wat is dat bijzonder, toch? En ik ben nooit van plan geweest om te zoeken, omdat mijn adoptiepapieren dus echt heel sumier zijn.
Ja.
En ja, mij eigenlijk altijd verteld is dat er zo weinig bekend is dat dat eigenlijk niet, ja, eigenlijk niet mogelijk is. Ik ben nooit naar Spoorloos geweest, maar ik weet van collega geadopteerden die wel bij Spoorloos zijn geweest en het land waar ik vandaan kom, dat daar gewoon niet heel veel mogelijkheden zijn. Maar ik heb nu ineens een heel zoekteam tot mijn beschikking gekregen en alles valt letterlijk in mijn handen. Ja.
Wat voor team heb je dan?
Ja, het is een. Er is een stichting of een vereniging, Shapla. Dat is voor geadopteerden uit Bangladesh, Nederlands geadopteerden uit Bangladesh. En die zoeken eigenlijk al jaren en die zijn bezig met de hereniging. Een aantal jaar geleden heb ik meegeholpen om een counselingteam op te zetten voor geadopteerden die, ja, vraagstukken over adoptie willen aangaan. En daarin heb ik ook een bijdrage geleverd. En het is nu toevallig zo dat ze net een aantal mensen hebben opgeleid daar die kunnen helpen met het veldwerk. En dus ik mag daar al gebruik van maken.
Wauw.
Dus dat is super bijzonder. En de afgelopen paar dagen staan in het teken van het bekijken van mijn dossier en welke plekken erin genoemd zijn en welke namen en hoe we dat dan gaan aanpakken en wat wel handig is en niet handig is.
Wow.
Dus dat is super bijzonder.
Ja, wat
dus dat raakt me dan ook weer zo dat dan het samenvallen van het lezen van jouw boek waarin het ook over zoeken en over vinden gaat. En over geduld hebben. En over ja, ergens ook geleid worden door iets wat groter is dan wij. En ja.
Ja.
Dus mijn zoektocht is ook belangrijker dan het vinden zelf. Zo ja. voelt het voor mij.
Ja.
En ja, dus ik vind het zo bijzonder. Ja. ja.
Wauw, wat een avontuur, ja. Ja.
ja.
Ja, en je gaat sowieso natuurlijk van alles vinden. Ook al vind ja. je niet concreet het antwoord
familie. Ja, precies.
Van wie je bent. Of ja. wat je ouders zijn. Maar je gaat zoveel ontdekken natuurlijk.
Ja.
Dus dat is fantastisch om dat aan te gaan.
Ja, ja. zeker. Hey, en even terug weer naar jouw levensveranderende momenten. Zijn er belangrijke leermeesters voor jou geweest?
Ja, zeker.
En hoe vind je die? Hoe heb je die gevonden? Of hoe hebben zij jou gevonden?
Nou, bijvoorbeeld die Kabbalah-leraar is natuurlijk een belangrijke ja. Meester geweest.
Ja.
En die heeft mij gevonden, die heeft mij gemaild. Dus dat is wonderlijk dat hij op een of andere manier dacht dat hij mij moest uitnodigen om zijn leerling te worden.
Dat is ook bijzonder.
Ja, en ja, dat heeft ook nog een flinke staart gekregen, zou je kunnen zeggen. Want op een bepaald moment had ik mijn eerste versie geschreven van de Kabbalist. En daar had ik hem toegestuurd omdat ik benieuwd was naar zijn feedback. En ik ging toen naar Israël om verdere research te doen mm-hmm. voor mijn boek. Maar toen ik terugkwam, een maand later, toen lag er weer een pakje op mijn deurmat. En dat was mijn eigen boek dat hij in mijn afwezigheid had uitgegeven onder zijn eigen naam.
Oh.
Dat hij op 5000 exemplaren had laten drukken en waarin hij alleen één pagina had geschreven, het dankwoord. En daarin zei hij van, ik betuig heel veel dank aan mijn toegewijde leerling Geert Kimpen voor de taalkundige adviezen. En al mijn leerlingen, die doen alles voor mij geheel pro deo, dus daar ben ik hem heel dankbaar voor. En dat was natuurlijk hallucinant dat mijn eigen leraar me een ja, dolk in mijn ruggraat gestoken
yeah.
in mijn beleving. Dus ik belde hem uiteraard op. Ik zei van, Rabbi, hoe kun je dit maken? Hoe kun je dit verantwoorden aan jezelf? En hij zei, nee Geert, ik heb dit boek ook geschreven. Ik heb jou de inspiratie gegeven. En door mijn inspiratie heb ik jouw hand geleid. En zo heb jij dat boek kunnen schrijven. En nu was ik wel bereid om heel ver mee te gaan in spirituele lessen en wijsheden. Mm-hmm. Maar dit ging me toch net iets te ver daarin. Mm-hmm. Dus ik had geen andere keuze dan een rechtszaak aan te spannen. Een kort geding. En op de dag van het kort geding belde zijn advocaat de mijne op. En hij zei van, oké, de rabbi heeft er nog iets over nagedacht. En hij vindt nog steeds volgens de spirituele wetten van de Kabbalah dat het zijn boek is. Maar hij snapt dat de wetten van het Nederlandse recht net iets anders zijn. Dus hij is bereid om je boek terug te geven. En hij zal die 5000 boeken laten vernietigen. Dus op dat moment kreeg ik weliswaar mijn boek terug, maar ook een wrang gevoel natuurlijk, dat ik dacht van, hé, hoe klopt dit nog? En wil ik dit überhaupt nog? En tot ik een nieuwe Kabbalah-leraar ontmoette, een nieuwe meester zou je kunnen zeggen, die ik dit verhaal vertelde. En toen begon die heel hard te lachen. En die zei van, en jij wilt een boek over de Kabbalah schrijven. En jij vertelt me dit verhaal. Dan heb je er echt helemaal nog niks van begrepen. En hij vertelde mij mijn eigen verhaal opnieuw. Maar ditmaal vanuit het standpunt van de rabbi. En hij zei, je moet weten, die rabbi die heeft net als jij zijn hele leven de droom gehad om een boek te schrijven.
Mm.
En sterker nog, hij had een fantastisch idee om een boek te schrijven. En dat idee, dat heeft hij zomaar aan jou gegeven. En hij heeft niet alleen dat idee aan jou gegeven, hij heeft jou zijn inspiratie gegeven, hij heeft jou zijn geloof gegeven, je zelfvertrouwen gegeven, dat je alles durfde op te geven om dat te gaan schrijven. En nu ga jij zeggen dat de rabbi jou belazerd heeft. En dat was een ontzettend belangrijke les natuurlijk. Hij zei van, ja, bij alles wat je overkomt, moet je altijd eens in de schoenen van de ander gaan staan. En dan wordt het verhaal meteen een heel ander verhaal. En hij zei, maar dat neemt niet weg dat jij hebt het schrijftalent en hij niet. Dus maak het best mogelijke boek dat je kan schrijven. En in ruil maak van al je opbrengsten 10% aan de rabbi over. En dat heb ik inderdaad ook zo gedaan. En dat was... Dat maakte het kosmische evenwicht weer in orde, eigenlijk.
Dat is eigenlijk wel heel mooi wat je zegt. Want op zich... Ik denk daar ook wel vaak over na, dat ik dan denk dat ik een mooi idee heb. Maar dat idee, dat is helemaal niet van mij. Zo voelt dat vaak ergens ook wel. Ik denk, de inspiratie komt er ergens vandaan. En waar die dan precies hangt, of waar die dan vliegt, of waar die dan is, dat weet ik niet. Maar alles wat tot nu toe in ons leven gebeurd is, heeft ons op dit punt gebracht dat het idee zich mag ontspruiten. En alles wat we nu in ons hebben, kunnen we daarin gebruiken om dat ook te manifesteren of om dat niet te doen.
Ja.
Dus het is eigenlijk wel heel erg mooi, hoewel ook een hele pijnlijke les, kan ik me voorstellen.
Ja, het was een behoorlijke les natuurlijk, omdat ik had ook alles opgegeven. Ja. Dus ik kon ook niet terug eigenlijk.
Nee.
Maar ja, achteraf ben ik ook hier ontzettend dankbaar voor. Ja. Ten meer ook, omdat het historische verhaal waar de kabbalist over gaat, over die twee kabbalisten, is ook een leraar en een leerling, waar precies hetzelfde 400 jaar geleden mee gebeurd is. Dus eigenlijk kreeg ik mijn boek in mijn eigen leven helemaal weerspiegeld, wat me in staat stelde om het boek nog veel beter te schrijven, omdat ik het zelf had meegemaakt.
Ja, omdat je het zelf doorleeft.
Ja, ja. Precies. Ja. Ja. Ja.
En eigenlijk is het dan een soort parallelproces wat je dan omschrijft, waardoor je nog weer een ander soort diepgang erin aan kan brengen.
Ja, en dat is iets wat ik zelf wel vaker echt... ondervonden heb, dat schrijven heeft creatiekracht in zich. Wat je schrijft is gevaarlijk, want dat overkomt je vaak ook.
Yeah.
Dus je moet ook heel goed uitkijken
wat je schrijft. Manifesteert. Ja.
Ja.
Ja. Ja, want ja, wat je zegt, creatiekracht, dat is het, hè?
Ja. Ja. Het is een ander soort taal dan de verbale taal, waarin dat je snel en daardoor ook vaak soms slordiger dingen formuleert. Maar wanneer je schrijft, lijkt het alsof je uit een diepere laag put. Wat andere mensen bijvoorbeeld bij mediteren ondervinden. Voor mij is schrijven een vorm van mediteren eigenlijk. Waardoor die woorden een andere lading, een andere energie in zich dragen.
Ja.
En dus ook een manifesterende energie in zich hebben. Als je vanuit die diepere laag en inspiratie durft te schrijven.
Ja. Hey, en hoe heb je jij noemt het Kabbalah, hè? Zo spreek je het uit, denk ik.
Ik ben heel slecht in dat soort woordaccenten. Dus het zal net zo goed Kabbalah.
Ja, dat weet ik ook
volgens
niet.
Volgens mij
hoor.
Is het officieel Kabbalah trouwens. Maar ik zeg altijd Kabbalah.
Ja, ik weet het ook echt niet. Maar hoe heb je dat stuk meegenomen in jouw leven? Jouw leer en wat je daarin hebt opgehaald? Hoe speelt dat nog een rol in jouw leven?
Nou, dat soort levenswijsheden die soms heel simpel zijn, zoals verplaatsen is in de schoenen van een ander. Die draag ik met me mee. Die zijn een stuk van mijn zelf geworden. De Kabbalah is echt een juwelenkist van prachtige inzichten op elk mogelijk gebied. Dus daar ben ik nog steeds, daar hou ik nog steeds van. En die draag ik met me mee. Ik heb mezelf nooit een kabbalist genoemd, want dat zijn mensen die echt niks anders doen dan in de Torah bestuderen en de Zohar. Daar tip ik niet eens aan hun enkels qua kennis en wijsheid. Dus, maar ik noem mezelf altijd een Kabbalah minnaar. Ik hou ervan. Ja. Maar ik hou net zozeer ook van de wijsheid van het hindoeïsme of... Van de gnostiek waar ik nu dan met Maria Magdalena mee bezig ben. Al die mystieke wijsheden, zijn vaak ook in essentie hetzelfde, ja, alleen in een ander cultureel jasje. En ja, daar hou ik ontzettend van.
Mooi. Hey, en als je al die stromingen nou naast elkaar legt, wat jij ervan kent in ieder geval, merk je dan dat het allemaal verbonden is in dezelfde bron? Of is dat niet zo?
Ik denk het wel. Hoe dat dan ooit ontstaan is of een versnipperd is geraakt, dat weet ik niet. Maar volgens mij zijn het echt de universele wijsheden van het universum, zeg maar.
Ja.
Die dat mensen op een of andere manier tot zich gekregen hebben. En door de cultuur waarin ze leefden, werd dat bij de ene Shiva en Shakti en al die hele goden, imperium. En bij de Joden werd dat Yahweh en de Shekinah. En bij de christenen werd het Maria Magdalena en Jezus. Maar in wezen vertellen ze op een andere manier bijna hetzelfde.
Ja, mooi. Ja. Ja, dat is echt, zeg maar, al die wijsheden of die universele stukken, daar ben ik ook altijd zo benieuwd naar. En ik weet, vanuit het hindoeïsme komt heel veel voort uit de Veda's, hè? Dus, en die zijn zo'n 6000 jaar oud. Heb jij daar ook wel eens ooit iets in bestudeerd, dat gedeelte?
Ja, voor mij zit aan de oever verschenen. Dat speelt zich in de hindoeïstische achtergrond af. Dus en dat zijn ook prachtige verhalen allemaal, met hele diepe wijsheden in en prachtige personages in. Dus daar heb ik me ontzettend aan gelaafd. En het mooie aan het hindoeïsme vind ik ook die zinnelijkheid. Het is ook heel menselijk en erotisch en vurig. En vind ik prachtig.
Ja, en dat is ook wel iets waar ik vaak over, nadenken is dan ook weer zo'n groot woord. Maar ik doe veel met systemische werkvormen, interventies, als we het hebben over therapeutische interventies en dat soort dingen. Dus dan doen we ook heel veel met lichaamswerk. En dan merken we altijd dat we hier in het Westen gewoon eigenlijk soms wel eens los van ons lijf zijn, op een bepaalde manier.
Ja.
En mijn indruk is dat dat in het oosten heel anders is. Dus dat dat lichaam veel meer meedoet in het leven. Is dat dan ook eigenlijk dus terug te vinden in die minderlijkheid die jij beschrijft in het hindoeïsme?
Ja, alleen tegenwoordig bijna niet meer in India bijvoorbeeld.
Ook niet meer.
Omdat India is ongeveer 400 jaar geleden, geloof ik, gekoloniseerd door de islam. En die hebben toen eigenlijk die hele zinnelijke cultuur verboden.
Yeah.
Letterlijk bijvoorbeeld in die tempel van het oosten, die bestaat ook echt. Dat zijn de tempels van Kayuharo in India. En dat waren 64 tempels die van boven tot onder volstaan met erotisch beeldhouwwerk. In alle mogelijke standjes die je maar kunt bedenken, staan daar op een prachtige manier afgebeeld. Maar toen de islamieten dus kwamen, toen hebben ze 44 van die tempels verbrand. Gelukkig hebben we nog 20 tempels. Maar dus dat die hele cultuur die daarachter zit, die is er helaas niet meer.
Nee. Bizar is dat, hè? Als je nou kijkt naar hoe de wereld zich ontwikkelt of zo, waar zou dit dan weer goed voor zijn? Of hoe zouden we dit dan nodig hebben voor een ontwikkeling? Is dat zo? Of hoe kijk jij daarnaar?
Wat ik merk en wat misschien ook wel een beetje mijn hang-up is bij ook alle boeken die ik schrijf, die zijn uiteindelijk toch vaak een zoektocht naar wat is liefde en wat is seksualiteit en hoe kun je seksualiteit heilig maken,
mm-hmm.
Dat het meer is dan platte seks.
Yeah.
En tot nu toe in al het onderzoek dat ik gedaan heb, blijkt dat overal eigenlijk de essentie ook is, het mannelijke en het vrouwelijke.
Yeah.
In het hindoeïsme heel uitgesproken, maar ook in het jodendom met de Shekinah, de vrouwelijke kant van God en Yahweh, die ook een kosmisch, op elke vrijdagavond, dat is nu dus, de liefde met elkaar bedrijven. En de kabbalisten die bedrijven zelf ook op Shabbat elke vrijdagavond de liefde, zoals de god en de godin, om die energie in
de wereld. Ja, om de levensenergie op te halen eigenlijk.
Ja.
Of te verbinden met de levensenergie.
Ja, precies, ja. Ja,
ja, ja. En ik heb als klein meisje heb ik veel in de kerk gezeten. En wij waren Nederlands hervormd. Dus wij gingen naar een Nederlands hervormde kerk. Ik moet zeggen dat daar toch erg weinig is blijven hangen in mijn hoofd over liefde en seksualiteit. Weinig, ofwel misschien wel niks. Ja, misschien naast de liefde, dat woord kwam er wel voor.
Ja.
Maar dat mocht volgens mij ook niet al te veel en niet al te heftig zijn.
Nou ja, naast de liefde is het natuurlijk wel mooi, maar dat is een hele andere kwaliteit.
Ja, dat is meer de barmhartigheid ten opzichte van elkaar of de compassie of de... Ja, maar dat hele seksuele stuk heb ik daar eigenlijk nooit zo in kunnen ontdekken.
Dan heb je mijn boek nog niet gelezen natuurlijk over Maria Magdalena.
Nee, daar ben ik dus echt heel benieuwd naar. Maar zou je kunnen stellen dat er dus ook wel heel veel verloren is gegaan in de geloofsbeoefening op dat vlak?
Absoluut, ja. Ja, ja. Ja, tot op de dag van vandaag. En ja, dat is het spannende onderzoek waar ik op dit moment in zit. Met het schrijven van het boek van Maria Magdalena. Ben ik echt op zoek gegaan naar dat oer-christendom. Ja. En naar de oerbronnen daarvan. En dan blijkt dat ook daar weer een prachtige seksuele filosofie te vinden is. Waarvan we snippers nog hebben in teksten die dat beschrijven. Maar dat is inderdaad vernietigd, platgeslagen. In het christendom is überhaupt natuurlijk het vrouwelijke bijna...
Beetje uitgegumd of zo.
Ja, ja. Ja, dat was veel te eng, de vrouwen. Ja. Dus dat... Ja,
ja, want wat ik er dan van... Ik heb niet zoveel onderzoek gedaan als jij, maar ik weet wel van Lilith bijvoorbeeld, hè, dat de oervrouw is die eigenlijk ook uit alle boeken verdwenen is.
Ja.
Of uit veel boeken, in ieder geval uit de traditionele christelijke boeken verdwenen is. Terwijl zij ja toch echt ook wel een hele grote rol speelt en gespeeld heeft.
Zeker, ja. Ja, ja, in de Kabbala is ze wel aanwezig, maar dat is dus eigenlijk met al die... je hebt eigenlijk de traditionele... publieke stromingen zou je kunnen zeggen. Yeah. De islam en de christendom en het jodendom en het hindoeïsme. Waarbij je een soort van, moet je dat zeggen, buitenkant leer hebt. Yeah. En dat is wat jij in de hervormde kerk bijvoorbeeld bij het christendom leerde. Maar al die geloven, die hebben allemaal een mystieke leer ook. En dat was de ingewijde leer. Yeah. Die dat maar voor een select clubje was. En die mondeling dikwijls werd doorgegeven. En ja... Daar zitten de schatten in mijn idee. En daar zit Lilith bijvoorbeeld ook heel duidelijk. De eerste vrouw van Adam.
Van Adam, ja.
Een ontzettende oerkracht van vrouwelijkheid. Heel seksueel, sterk. En het verhaal gaat dat zij met vrije altijd op Adam wilde zitten. En dat hij dat niet aankon met zijn ego. Dat hij zat van... Wat is dat voor vrouw?
Ja.
En God smeekte van alsjeblieft haal die vrouw hier weg, want ik weet niet wat ik ermee aan moet. En toen heeft God Lilith verbannen.
Uit het paradijs, ja.
Ja, en Eva geschonken omdat die hanteerbaarder was.
Ja.
Dus dat zijn prachtige verhalen met heel veel diepgang en achtergrond natuurlijk.
Ja. Ja, vandaag de dag hoor je natuurlijk ook wel regelmatig over dat mannen ook voelen dat ze eigenlijk helemaal geen man meer mogen zijn. Dus dat er ook in het masculine en het feminine gewoon heel veel verschuivingen zijn geweest. Waardoor het mannelijke en het vrouwelijke bijna een soort gelijk moet zijn of zo.
Ja.
Waardoor we eigenlijk zowel als man als vrouw en als vrouw niet helemaal zijn wat we van oorsprong zijn. Dus we worden een beetje weggehaald uit de oorsprong. Of we laten ons daarin in ieder geval... zouden we daar nou in kunnen... Wat hebben we daarin te doen?
Nou ja, het is natuurlijk... Vrouwen zijn natuurlijk gewoon weg. Zeker in dit werelddeel dan. Bijna 2000 jaar onderdrukt. En vrouwelijke seksualiteit mocht er niet zijn. En in dit land zelfs kon 50, 60 jaar geleden kon jij niet stemmen.
Nee, precies.
Ging je niet naar school. Als je trouwde, was je al je rechten kwijt, werd je ontslagen. Ja. Kon je aan het aanrichten.
Mijn moeder die moest toen ze een kind wilde adopteren echt stoppen met werken.
Ja, ja.
Dat is dan nog geen 50 jaar geleden. Maar dan dat is dan echt nog maar kort geleden eigenlijk.
Ja.
Hè, dus.
ja, dat vergeten we soms van, omdat dat het allemaal zo vanzelfsprekend is nu, maar zo recent is
het eigenlijk.
Emancipatiegolf eigenlijk. En jullie vrouwen hebben dus een enorme sprong gemaakt sinds de jaren 60 tot en met nu. Dat is dus een goede 70 jaar in totaal. Waarin dat jullie enorm ontwikkeld zijn, ontzettend veel verworven hebben. Jullie zelf ongelooflijk ontwikkeld hebben. Maar wij mannen zijn daar niet in meegegaan.
Nee.
Wij zijn een beetje verbliefd aan de zijkant van staan van holy shit.
wat gebeurt hier?
Ja, wat bezielt die vrouwen allemaal? Ja. In het begin was dat nog leuk met de jaren 60, de vrije seks. Ja. Hadden mannen iets van, oh nou, daar zijn we ook wel voor. Totdat dat toch allemaal andere consequenties had die mannen niet voorzien hadden. En ik heb het gevoel dat nu pas mannen aan het wakker worden zijn van heel veel vrouwen hebben nog iets van ja, als ik mijn leuke leven opgeef voor een of wil delen met een man, dan zou het wel een hele leuke man moeten zijn. Want ik heb het eigenlijk prima voor elkaar. Ik heb voor niks echt praktisch gezien een man nodig. Nee. Tenzij dat hij echt een meerwaarde aan mijn leven geeft. En dus mannen zullen wel, als ze een vrouw willen, en dat willen nu eenmaal de meeste mannen, ontzettend met zichzelf aan de slag moeten gaan, omdat ja, vrouwen gewoon zo krachtig geworden zijn. En dat is de disbalans die er natuurlijk ontstaan is, waar we allebei last van hebben, want ja, vrouwen vinden het desondanks denk ik nog wel steeds leuk om gewoon een leuke ontwikkelde man naast zich te hebben. En mannen vinden het leuk om een leuke vrouw naast zich te hebben, maar als ze dat willen, ja, zullen ze met zichzelf aan de slag moeten. Ja. En,
het gaat niet vanzelf.
Nee, precies, ja.
Er is echt iets voor nodig, diepgaand zelfonderzoek eigenlijk.
Ja.
En, ja. En jezelf aankijken, ook op de minder leuke stukken.
Ja, ja.
Ja, zou je kunnen stellen dat mannen eigenlijk dus nu in een soort fase van een existentiële angst terechtgekomen zijn? Of daar nog net niet in zitten misschien, maar zou dat een, ja...
Niet alle mannen, ik denk dat er ook mannen zijn die het nog die steeds geheel ontgaat.
Die staan nog aan de zijlijn.
Die geen flauw benul hebben wat er aan de hand is.
Maar voor welke mannen geldt het wel?
Nou, in mijn bubbel, maar dat is natuurlijk maar een beperkt deel van de werkelijkheid, merk ik hoeveel mannengroepen dat er ontstaan, mannenfestivals, mannen die bij elkaar komen. En ja, dat zijn allemaal mannen die op een bepaald moment hebben van, ik weet niet wat er aan de hand is, ik heb andere mannen even nodig om te sparren, om te delen. Wat jullie al 70 jaar doen in vrouwenclubjes en vrouwengroepen en vrouwenpraathuizen, weet ik veel wat allemaal, dat... In mijn bubbel zie ik nu de ene mannengroep naar de andere verrijzen.
Ja.
Dus dat zijn, zou je kunnen zeggen, de wakker geworden mannen.
Mannen, mannen die met zelfontwikkeling bezig zijn geweest en merken, er ontbreekt iets in mijn leven. Ja, ik vertelde je net al dat ik veel dus met systemisch doe. En binnen de systemische wetten zou je kunnen zeggen dat als een man echt wil thuiskomen bij zichzelf, dan zal die moeten leren rusten bij andere mannen.
Ja.
En voor vrouwen geldt dat ook. Die moeten leren rusten bij vrouwen.
Ja.
En ja, als je kijkt naar hoe dat bij vrouwen soms ook echt wel lastig kan zijn. Vrouwen doen natuurlijk wel vaak clubjes hebben, maar dat is voor de laatste jaren is dat ook wel minder geweest. Dus het individualisme heeft daar ook wel gespeeld. En ervoor gezorgd dat vrouwen elkaar misschien toch minder ontmoeten dan dat ze voorheen deden.
Nou ja, dat is inderdaad dan weer, denk ik, maar dat kun jij beter beschrijven en beoordelen dan ik, maar dat ik soms ook het idee heb dat vrouwen ook doorgeslagen zijn in hun emancipatie en dat elke vrouw zich de guru van de nieuwe wereld waant en dat ze net zo hard elkaar aan het concurreren, aan het bevechten zijn als dat mannen altijd gedaan hebben.
Ja.
En ik denk dat daar de volgende stap dan weer is om opnieuw in zusterschap te gaan en in, te verbinden met elkaar en elkaar het licht te gunnen. En dan gebeuren er prachtige dingen natuurlijk. Ja. Maar dat is waarschijnlijk ook weer een stap in de ontwikkeling die dan bij vrouwen nog, voor een aantal vrouwen nog gemaakt moet worden.
Nog weer te doen zijn. Ja. Ja, en in het christendom heb je ook de dark night of the soul. Zeg maar, het donkere, donkere gebied van de ziel of de donkere nacht van de ziel. Ben jij daar ook mee bekend met die term? En...
Uiteraard ken ik die term, ja. Maar ik vraag me af wat je precies bedoelt vanuit het christendom daarin.
Nou, volgens mij heeft Johannes van het Kruis, die heeft het boek ooit geschreven en de term in ieder geval geïntroduceerd. En het gaat echt over de diepe existentiële crisissen die we als mens, zeg maar, meemaken in ons leven. Ik denk ook om als mogelijkheden om weer tot zelfontwikkeling te komen.
Mm-hmm.
Hoe ken jij het zelf? Of hoe ken je het in je naaste omgeving? Of een stukje hebben we natuurlijk al wel over gehad, maar...
Ja. Nou ja, ik denk dat een ziel geregeld in een mensenleven in een existentiële crisis terechtkomt. Dat dat niet één donkere nacht is, maar een reeks van nachten.
Ja.
En dan wordt het weer even licht en dan heb je weer het idee dat het weer stroomt en loopt tot je tegen het volgende aanbotst. Maar dat is heel goed ook natuurlijk.
Ja.
Want het maakt je los van je overtuigingen, het maakt je los van je verworven zekerheden, van alles waar we als mens geneigd zijn om ons aan vast te klampen.
Ja.
Zowel in jezelf, materieel, je huis, je werk, je relatie, je kind, kinderen, alles wat je als verworvenheden beschouwt, dat je dan iedere keer erachter komt dat er geen verworvenheden zijn.
Nee.
En dat je ze misschien moet loslaten of moet herformuleren of heruitvinden. Of dat ze transformeren en dat je zelf moet transformeren. Wij mensen veranderen natuurlijk niet graag. Iedere keer dat we een beetje op het droge zijn, denken we van, hé, ik hoop dat het zo blijft.
Yeah.
Maar vanaf dat het zo blijft en dat we ons settelen in tevredenheid, zijn we eigenlijk dood onder de levende. Dan is onze ziel dood. Dus de donkere nacht van de ziel is in mijn beleving iedere keer een hergeboorte van je ziel. Ja, geboren worden is niet leuk. Dat is voor een vrouw die leven geeft niet leuk, pijnlijk. Maar ook voor een babytje dat er doorheen moet.
Is dat ook een hele ingrijpende exercitie, zo maar zeggen. Ja.
Ja.
Ja, dat is niet voor niets.
Nee.
Dat wordt ook altijd gezegd als je in de natuur bijvoorbeeld rupsen uit een cocon ziet komen, dat je ze absoluut niet mag helpen. Als ze al hun stadium bereikt hebben van vlinder. Want dat moeten ze echt zelf doen.
Wow.
Ja, je mag ze niet helpen. Ze moeten het echt zelf doen. Want anders dan ontnemen ze op een bepaalde manier ook iets van hun eigen proces. Dus dat vind ik
wel kracht heel... waarschijnlijk. De weerstand om ergens doorheen te breken.
Ja.
Dat is ook met een ei, geloof ik, inderdaad.
Ja, met kuikens en zo. Ja, ja.
Dat hij dan ook niet dan moet gaan losspulken van ik zal je er even uit
helpen. Hoe zou dat dan bij mensen zijn?
Ja, wij moeten denk ik zelf er ook doorheen. En dat is de existentiële eenzaamheid natuurlijk ook.
Ja.
Dat je toch in die nacht altijd alleen bent. Ook al heb je mensen die van jou houden, die je omringen. Dat stukje moet je altijd zelf doorheen. Daar kan niemand je echt bij helpen. Een inzicht moet je altijd zelf verwerven. Kan iemand ontzettend wijze dingen tegen je zeggen.
Ja.
Maar als dat niet integreert, als dat niet valt, als dat niet doorleefd wordt bij jezelf, dan is het boekenwijsheid en
precies,
geen verworven wijsheid. En dat is pijnlijk, ja.
Ja.
En verdrietig.
Ja, en ook wel mooi om je te realiseren hoe dat gaat.
Ja. Nou ja, het is zoals de allergrootste reis die we natuurlijk ook moeten maken wanneer we weer uit het leven
weggaan. Ja.
Ja, dan... Als je geluk hebt, houdt er iemand je hand vast. En word je misschien omringd door een paar mensen die van je houden. Maar toch zul je alleen moeten gaan.
Ja, ja, ik heb... ik denk dat het iets meer dan een jaar geleden is. Anderhalf jaar geleden, denk ik. Was ik een opleiding rouw en ritueel aan het afronden. En op de middag, zondagmiddag dat we de opleiding afgerond hadden, stap ik naar buiten en zie ik een sms van mijn lief. Het gaat niet goed met mijn moeder. Die woonde in Duitsland. Dus precies na de afronding van een studie of een opleiding rouw en ritueel, zaten we nog geen ja, 15 uur later aan het sterfbed van mijn schoonmoeder.
Oeh, ja.
En ja, we hebben dat met elkaar ontzettend mooi ook zo kunnen beleven. Hoe verdrietig het natuurlijk ook is dat je ja, iemand in dit leven loslaat.
Ja.
En we hebben haar heel mooi ook toestemming kunnen geven om te gaan. En haar kunnen bedanken voor alles wat ze heeft gegeven.
Ja.
En het moment dat wij die woorden uitspraken van dank en de woorden uitspraken van dat het oké was om te gaan en de toestemming gaven om te gaan, kon je ook gewoon ja, aan de monitoren allemaal zien hoe ze haar lichaam ging verlaten. Ja. Dus het was zo'n, ja, als je het hebt over magie, dan is dat eigenlijk op een bepaalde manier zo magisch. En ja, ik ben zo dankbaar dat we dit met elkaar hebben mogen meemaken en dat we dit ook voor haar hebben mogen betekenen.
Ja.
Dus dat vind ik echt super, super bijzonder eigenlijk.
Ja.
Ja.
Ja, het sterfproces is ontzettend indrukwekkend als je daarbij kunt en mag zijn.
Ja.
Dat ja, heeft ook een prachtige schoonheid in zich.
Ja.
Zeker wanneer dat het leven toch afgerond voelt. Bij een jong iemand is natuurlijk onverdraaglijk.
Nee, is dat heel anders. Ja.
Maar ja, moeder van vader, ja, dat weet je dat je daar als het goed is op een bepaald moment afscheid van moet nemen.
Zeker. Ja, en hoe verdrietig ook. Er zijn wel eens mensen die zeggen dan, ach, iemand is zo oud geworden. En toen zei ik daarna ook, ja, weet je, het is ook extra veel jaar waar je afscheid van moet nemen. Dus als het gaat over de rouw nemen die er ontstaat bij het verlies van een dierbare, is dat ook zo ongelooflijk belangrijk om dat te ritualiseren met elkaar voornamelijk.
Ja.
Dat is super mooi om te doen.
Nou, wat mooi dat jij dan inderdaad net die synchroniciteit die
ja, dat was bizar. Ja, als je het hebt over synchroniciteit, dan is dat echt... Ja. Ja. We hebben natuurlijk wel heel erg gegrapt dat je beter niet die opleiding kan doen. Ja. Maar dat is, ja. Ja,
ja, heel mooi. Ja,
ja, en toen ik jou het bericht stuurde van... ja, of je dus nu in die podcast wilde komen, toen had ik het ook over dat open hart. Dus hoe... Ja... Om mensen te ontmoeten met een open hart. Hoe kunnen we dat met z'n allen nou nog meer doen?
Dat vraag jij mee.
Ja, dat vraag ik aan jou.
Ja, ik weet niet of ik de aangewezen leraar daarin ben.
Nee, ik denk als je dat zo zegt, denk ik juist van wel.
Ja... Ik denk dat het helpt om elkaar in de ogen te kijken.
Ja.
En te durven laten ontstaan wat er dan ontstaat. Ja. Maar ik zeg meteen bij dat ik dat zelf ook doodeng vind. En B, heel vaak gewoon ook niet doe.
Nee.
Omdat ik ook gewoon in mijn eigen wereldje en gedachten verzonken zit. Dus het is niet dat ik bij de kassier... van de Albert Heijn ga proberen heel diep in haar ogen te kijken.
Ik denk dat de persoon achter je op dat moment geen niet heel blij wordt.
Ik denk dat de kassière ook zou denken van, wat moet die ouwe vind van mij?
Ja. Ja, maar juist ook in het alledaagse met een open hart betekent natuurlijk niet dat je dan heel lang daar... Dat zit ook denk ik wel letterlijk in de hartelijkheid. In de aandacht.
Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja.
Dus dat, ja...
Nou ja, en als je echt hartscontact wil maken, merk ik in elk geval wat altijd helpt, is gewoon om een hand op elkaars hart te leggen.
Ja.
Dat doet ook meteen iets in... Alleen al het ritme, denk ik, van harten. Volgens mij is het zelfs wetenschappelijk bewezen dat ze dan gelijk gaan slaan in hetzelfde ritme.
Ja.
Maar goed, dat is natuurlijk ook intiem. Dus dat is ook lastig bij de kassière van de supermarkten.
Ik denk dat je eruit gezet wordt. Als je dat zou doen. Ja. Nee, ik weet nog wel, toen mijn lief en ik elkaar ontmoetten, dat ik merkte dat ik de behoefte had om tegelijk te willen ademen. Als we bij elkaar lagen.
Ja.
Dat is inmiddels zoveel jaar nadat, merk ik dat ons ademtempo toch niet helemaal synchroon is. Maar op sommige momenten kan dat wel weer heel mooi zijn om dat wel samen te hebben. Dus dat, ja.
Dat volg ik niet. Dus
je ademtempo. Dus het
dat snap ik, maar dus het lijkt alsof je dat dan opgegeven hebt, dat je synchroon kunt ademen.
Nou, mijn man ademt gewoon wat sneller.
Maar je kunt het toch in afstemmen rust. Op elkaar?
Ja, precies. Nou, misschien moeten we dat nog weer eens proberen.
Nou ja, samen ademen in hetzelfde ritme. Ja. Ademen is
wel heel helend.
Ja, en ook de basis van tantrisch vrijen.
Yeah.
Dus als je inderdaad die tijd neemt om dat contact te maken en echt af te stemmen op elkaar, dat je één adem eigenlijk wordt.
Yeah.
Dat is heel intiem en helend inderdaad. En een weg tot eenwording.
Eenwording met elkaar, ja, zonder dat het meteen een symbiose is.
Ja.
Dat is weer anders.
Ja.
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 Ja, mooi.
Ja. Dus ik zou toch bij deze een oproep aan jouw man willen doen. In godsnaam weer je adem samen vertragen. Ademen. En samen met haar ademen.
Ik weet niet of die luistert. Ja, mooi. Hey, en nog een paar dingen. En tegelijkertijd vind ik het ook wel heel mooi, zo onze uitwisseling. Is er voor jou nog iets wat je mij zou willen meegeven?
Wat ik jou zou willen meegeven? Nou, ja. Ademen met je man.
Ja.
Dat wil ik jou vooral meegeven.
Ja.
Ik denk dat het heel belangrijk is dat je naar Bangladesh gaat.
Ja.
Je ziet er natuurlijk erg Bangladesh uit, om het zo te zeggen. In je prachtige sari. Maar ik kan me voorstellen, door zo lang hier te wonen, dat je ontzettend natuurlijk de Nederlandse identiteit hebt eigen gemaakt. Maar in jouw ziel zit natuurlijk een stukje Oosten.
Yeah.
Misschien wel een heel groot stuk.
Ik denk heel groot.
Ja. Yeah. En ongetwijfeld zul je dat hier ook voor een deel ontwikkeld hebben. Maar ik denk dat je daar op een andere manier dat tot je zult kunnen nemen en in je zult kunnen laten voelen en groeien en mee naar hier brengen ook. Dus dat vind ik wel heel mooi dat je dat gaat ruiken en proeven en voelen.
Ja, dankjewel. En is er nog iets wat je aan de luisteraars zou willen meegeven als laatste stukje?
Aan de luisteraars? Als ze meer over Maria Magdalena willen weten, dan moeten ze nog even wachten.
Hoe lang nog?
Ik hoop in mei dat het boek gaat uitkomen.
En ze kunnen jou vinden bij London Books en op je eigen website, denk ik ook, hè?
Ja, geertkimpe.com. En daar ben ik nu eigenlijk dag en nacht mee bezig, behalve nu dat ik bij jou zit. Maar dat is intens om te schrijven. Het is het moeilijkste boek, denk ik, tot nu toe, dat ik voel dat ik, lijkt alsof ik nog nooit iets geschreven heb. Ik voel me terug een volledige beginneling in dit boek. Zowel.
Is dat een soort naakt gevoel ook?
Ja, naakter dan naakt. Ja.
Ja, ik vind het doodeng. Hoe komt dat? Dat het zo voelt?
Ja, een deel daarvan is dat het verweven is met mijn persoonlijke verhaal. Met Michelle, met onze relatie. Die zoektocht daarin. Die zit ook in dit boek. En dat voelt kwetsbaar en naakt om dat te delen. Daarnaast is Maria Magdalena een figuur die voor zoveel vrouwen iets betekent, iets oproept, een invulling heeft, waar ik bijna sommige vrouwen ook vinden dat ik daar als man niet aan mag komen. Dat is iets hebben die van ons. Wat denk jij dat jij Maria Magdalena zou kunnen beschrijven? En dat snap ik ook. En aan de andere kant snap ik ook dat ik dat toch net moet doen. Dat ook mijn taak is. Of mijn steentje daarin bij te dragen. Want ik poneer natuurlijk niet dat ik de waarheid over Maria Magdalena ten volle gaan schrijven, maar ik ga wel, denk ik, een aantal puzzelstukken aanreiken die bijna niemand over haar weet. Dat is eng. En een derde stuk dat eng is, is dat voor het eerst gebruik ik in dit boek ook teksten die zij mij gedicteerd heeft. En tot nu toe heb ik altijd zelf geschreven en dat voelt dan dikwijls wel geïnspireerd, alsof je een kanaal bent, maar dan toch nog ben ik de heer en meester van mijn scherm. Maar in dit geval heb ik letterlijk boodschappen doorgekregen en dat is voor mij totaal nieuw en raar en vind ik lastig ook om dat überhaupt te zeggen, dat ik dat heb gekregen en dat ik dat ga delen. En dus dat zijn een aantal redenen om het raar en moeilijk en eng te vinden.
Alsof je gedwongen wordt tot volledige overgave.
Dat heb je heel goed gezien en gezegd.
Wauw. Wel prachtig dat je dat mag doen. Het is wel heel bijzonder.
Ik hoop het, ja.
Ja, dat kunnen jullie nu niet zien, maar Geert lacht echt heel, heel schattig eigenlijk. Volgens mij ben je ook wel heel bescheiden in dit opzicht nu.
Ja.
Tenminste, zo voelt het voor mij. Als een buiging ergens ook wel voor iets wat groter is of zo.
Bij dit boek is dat absoluut wel zo. Ik zou het net zo goed vinden om het weliswaar wel af te maken en het dan in mijn laten leggen. En dat alleen Michelle zegt van, ik heb ervan genoten, schatje. Dat zou eigenlijk voldoende zijn.
Maar, wat maakt dat het naar buiten moet?
Ik voel wel dat het belangrijk is, denk ik. Ook voor zowel mannen als vrouwen. Ze praat tot mij omdat ze net ook mannen wil bereiken. Over onderwerpen als liefde en seksualiteit. Maar ook omdat vrouwen die voelen haar heel erg. Bijna elke vrouw, als je Maria Magdalena zegt, ik heb zo'n connectie met haar, ik heb zo'n verbinding met haar, zeggen ze dan meteen. En dat snap ik. Maar ze weten zelden veel over haar of bijna niks van haar. En wat ze weten, klopt vaak ook niet echt.
Nee.
En ik heb echt alles wat ik kon gedaan om haar echte verhaal te reconstrueren. Op oneindig veel echte bronnen om dat verhaal te vertellen. En ik denk dat hun gaat empoweren in wat zij al sowieso al die tijd voelen. Die vrouwen die een lijntje met haar hebben. Dat ze hierin gaan vinden van, we zijn niet gek. Het is echt ergens op gebaseerd ook.
Mooi.
Tenminste, dat denk ik, ja.
Want heeft dat misschien ook te maken met, ik ben even aan het zoeken hoor, naar hoe ik dat die vraag nou kan stellen. Heeft dat ook te maken met dat licht en donker waar we het eerder eigenlijk over hadden? Dus dat er alleen maar bepaalde aspecten steeds belicht zijn van Maria Magdalena. En dat andere aspecten dus op een bepaalde manier juist, misschien het licht niet hebben mogen zien. Of heeft dat daarmee te maken dat er dingen verhuld zijn geweest over wie ze daadwerkelijk was?
Zeker, ja. Er is zoveel verhuld. Dat is echt onwaarschijnlijk. Ze is echt helemaal tot een voetnoot gemaakt. En de laatste jaren wordt ze dan lichtelijk geëmancipeerd. Eerst was het dan de beste leerling van Jezus, of de beste apostel van Jezus, of de geliefde apostel van Jezus. Maar dus altijd in functie van Jezus. Jezus was de mijn en zij was zijn favoriete leerling. Ja. Wat is natuurlijk niet gelijkwaardig is. En in wat ik ontdekt heb, en zonder verpinken echt durf te beweren, is dat zij naast hem stond. En dat ze een leraar en een lerares waren in volledige gelijkwaardigheid. En dat zij misschien nog wel belangrijkere lessen heeft voor ons mensen dan dat hij had. En dat eerherstel wil ik haar echt geven in dit boek.
Ja, en dat kan dus ook een hele belangrijke maatschappelijke functie hebben. Of maatschappelijk noem ik het nu, maar ik denk dat het eerder een, mystiek herstel is. En dat dat dan van onderaf, vanuit die hele diepe lagen, mogelijk ook wel heel veel gaat betekenen voor ons alledaagse leven in hoe we ons als man en vrouw manifesteren ten opzichte van elkaar.
Ja, dat zou prachtig zijn mocht dat daar een steen aan bijdragen. Ja. Inderdaad, ja.
Mooi.
Ja.
Jeetje, nou. Volgens mij zag ik vandaag een e-mail van jou voorbij komen over je leven een legende, volgens mij. Dat is het laatste waar ik nog... Wat laat jij achter? Of wat wil jij als jouw legacy, zeg maar, achterlaten?
Goh. Ja, dat de eerste was natuurlijk mijn dochter. Hoop ik, of dat weet ik, dat zij haar ding in deze wereld gaat.
Volgens mij doet ze dat al heel erg. Ik volg haar wel.
Dus, oké, leuk.
Ja.
Ja. Dus dat is natuurlijk je rechtstreeks DNA en legacy.
Mm-hmm.
Daarnaast hoop ik dat mijn boeken niet meteen na mijn dood niet meer gelezen worden.
Yeah.
Maar dat die nog door nieuwe mensen ontdekt zullen worden.
Yeah.
En hoop ik dat de mensen die me gekend hebben niet al te negatief over me praten als ik dat ben.
Ja, mooi. Dankjewel. Dankjewel voor je komst vandaag. En ja, ik heb erg genoten van ons gesprek en van alle wijsheden die je hebt willen delen met mij en met ons. En ik wens je heel veel succes, wijsheid en liefde om je boek af te maken.
Dus. Dat is heel lief.
En ik ga hem heel snel. Ik ga hem gelijk lezen als ik zie dat hij uitgekomen is.
Dat is heel fijn om te horen. En ik wens jou een prachtige reis, zowel naar Bangladesh als in jezelf.
Dankjewel.